Vandaag de gast in de studio, oud-journalist van de Helderse Courant, Kees Dekkers. Hij heeft tot 1962 voor deze krant geschreven en werkte sedertdien bij de Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen te Alkmaar. Begonnen als kwekelingen met een akte en een maandelijks salaris van 50 gulden. En in minder drukke tijden stond hij niet voor de klas en moest hij het doen met een riksdaalder.
En in de paasvakantie van 1940 was ik bij een oom van mij op visite. De melkslijter Henk Kramer, dat was een oom van mij. En die had een burenjongen, Piet van Hartingsveld. Die zat er op een middag dat ik bij oom Henk binnenstapte. En die zegt tegen mij, wat doe jij tegenwoordig? Ik zeg, nou, ik zit tegenwoordig meestal te corrigeren. Want ik heb eigenlijk geen werk. Hij zegt, corrigeren? Dan kunnen we jou wel gebruiken bij drukkerij De Boer, want we hebben een corrector nodig. Dezelfde middag om 1:30 stapte ik bij De Boer naar binnen. Ik kreeg contact met de heer Nieuwhof, bedrijfsleider. Die nam me mee naar de heer Bijlsma, de toenmalige hoofdredacteur. En binnen de kortste keren was ik aangenomen om de maandag erop in dienst te treden bij de Helderse Krant als leerlingjournalist en bedrukkerij De Boer als leerlingcorrector. Ik moest 's morgens gaan werken bij de Helderse Krant om 7:00. En 's middags om 2:00 moest ik dan werken bij de drukkerij De Boer om de correctietafel te assisteren. Daar zat meneer Van Engel, die was corrector. Is in de oorlog aan een niervergiftiging overleden. Hij heeft dus net de jodenvervolgingen overleefd. Of overleefd heeft hij net niet meer hoeven mee te beleven. En na de bevrijding, omdat ik eigenlijk voor de oorlog al een beetje journalistieke ervaring had gehad, werd ik gevraagd om per 1 oktober de Helderse Courant te gaan redigeren, omdat de heer Bijlsma directeur werd van de dagbladcombinatie in Alkmaar. Van dat moment af ben ik dus verbonden aan de, zeg maar, de Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen.
Als je aan oud Helderse mensen vraagt, noemen ze een journalist op uit die vooroorlogse jaren, want dan hebben ze het allemaal over de heer Brouwer. Hè?
Zwarte Gevaar.
Het Zwarte Gevaar. Ja. Heeft u die persoonlijk nog meegemaakt?
Ja, heb ik persoonlijk nog meegemaakt. Hij werkte in de oorlog niet meer als journalist, maar toen ik tijdens de ziekte van meneer Van Engel en later toen ik de correctieplaats van meneer Van Engel definitief moest innemen, dus die haakjes, dat was een oorzaak dat ik niet naar Duitsland hoefde. Ik kreeg een papiertje waarop stond speciaal kracht en daardoor konden ze me niet arresteren, want men had erkend dat de drukkerij De Boer, zijn groot bedrijf, wel één mannetje mocht hebben die het correctiewerk moest verrichten. Maar goed, toen was de heer Brouwer een van degenen die de drukproeven van boeken corrigeerde. Dus die kwam eens in de week binnenstappen met de gereedgekomen drukproeven. Hij schreef niet meer, maar deed nog wel dat werk. Een ontzettend aardige, lichtgebogen, slanke, oudere heer. Hij was niet zwart, hij was grijs. Ik had geen collega's, want mij werd dus in oktober gevraagd om daar dat krantje op te zetten. Dat verscheen weliswaar elke dag, maar het was er maar heel bescheiden. Zo ongeveer iets meer dan de helft van de oppervlakte van de pagina van vandaag. En dan 4 pagina's met wat buitenlands en middellands nieuws en wat Helders nieuws. Dus ik had geen assistentie, alleen later toen we wat aan de sport gingen doen, kwam een man als Jan Bremer, die gingen dan de sportberichten verzorgen op zondag. Later heb ik daarvoor de andere assistentie gehad, Henk Krijnen bijvoorbeeld. Ik heb ook assistentie gekregen in de persoon van Ali Kikkert, de dochter van de directeur van Vergent en Loos. Die is met haar ouders naar Australië geëmigreerd. Toen is zij opgevolgd door een jongen van de Jong, Freek de Jong. Die is ook korte tijd erna weggegaan. Die is naar Canada gegaan. Govert de Jong, ik zeg Freek de Jong, dat was een vriend van mij. Govert de Jong was een leerling van mij en die is na enige tijd naar Canada geëmigreerd. En toen is bij ons in dienst gekomen Dietz Hovestad.
Gaf het toch niet een enorme belasting om als eenling te gaan werken, als journalist? Want dat betekent natuurlijk wel dat u overal voor inzetbaar werd geacht.
Ja, dat werd langzamerhand ook de gewoonste zaak van de wereld, omdat het maar een klein krantje was. en er niet zo erg veel geschreven hoefde te worden.
Maar je moest toch wel zorgen dat die krant 6 dagen gevuld werd.
Ja, het verscheen 6 dagen per week, dus je moest elke dag weer zorgen. Bijvoorbeeld, ik herinner mij nog wel dat er een slooppartij plaatsvond op stationsemplacement. Dat was dan weer een onderwerp. Elke dag ging je erop uit om wat nieuws te verzinnen. Er was veel sloopwerk. In Oudenhelder werd veel later nieuwbouw gepleegd. De marine kwam in de beweging. Kortom, we zochten elke dag wel iets om de krant te vullen. Maar het was wel een taak die je van de ochtend tot de late avond bezig hield.
Hoe komt het nu eigenlijk dat de Helderse krant die dagen nog wel eens moeite had om een krant vol te krijgen? Want als je toch eens die hoofdberichten leest dat er een concert werd gegeven. Tegenwoordig zal dat eigenlijk misschien in 4, 5 regels beschreven worden. Maar toen was het hoofdnieuws.
Ja, dat was heel eigenaardig. Ik maakte ook toen de verslagen van dat soort dingen. Met Sonja Gaskell, met het Nationaal Ballet en zo, dat soort voorstellingen.
Maar dat was wel het hoofdnieuws van een helder. Vandaag de dag verhuist zo'n bericht eigenlijk meer naar een weekblad, ja. Onze krant of zo.
Ja, maar je zit natuurlijk in een samenleving, je spreekt de mensen en dan vraag je wat vind je interessant. En als er toen een concert gegeven werd door Mayra Hess bijvoorbeeld en Clara Haskill in de marinekantine later en in Casino. Rubinstein heeft hier gespeeld. Daniel de Chêne, pianiste, dat waren avonden van geweld. En er gebeurde verder niks in dit stadje.
Betekent nou, er gebeurde na de oorlog genoeg hoor.
Dat was toch...
De wederopbouw?
Ja, de wederopbouw, maar je kunt natuurlijk niet elke dag over een nieuwbouw schrijven. Je moet toch proberen een beetje gevarieerde krant te maken. Nee. En de Volksuniversiteit was voor ons een belangrijke bron van informatie. Later de muziekkring. En wat er op scholen gebeurde, jubilarissen, mensen die met pensioen gingen. Het was toch wat dat betreft wel een beetje dichter bij de mensen dan het afstandelijke nieuws wat je toch tegenwoordig vaak in de krant ziet.
Thank you.
interesses lagen anders. Je probeert als journalist wel aan de weet te komen wat de mensen graag willen lezen. Het is niet zo dat je een soort automaat bent waar je een kwartje in stopt en dat er een stuk uitkomt dat de mensen leuk vinden. Maar je moet wel aftasten waar heeft men in de samenleving belangstelling voor. Je hebt voor jezelf belangstelling voor dingen en dat is met elkaar een achtergrond voor de verhalen die er in de krant komen.
U bent kort na de oorlog weer bij de Helderse krant teruggekomen. U heeft ook nog de bevrijding meegemaakt hier?
Bij de bevrijding was ik in het Geesmerambacht, ondergedoken op een boerderij. Ik heb dus de bevrijding van 5 mei 1945 horen aankomen vanuit een radio die onderin een linnenkast zat bij Jan Molenaar in de Dorpstraat in Warmenhuizen.
Met andere woorden,
in de Dorpstraat in Tuitjenhorn.
U heeft de journalistieke activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog, althans het tweede gedeelte van de Tweede Wereldoorlog, niet kunnen voortzetten?
We hebben een beetje kunnen voortzetten via het nieuws. Het was een ondergronds blaadje in de omgeving van Warmenhuizen, Dirkshorn, de Stroet, het Rijpje en zo. En daar was Gerard Arneveld, directeur van. Die is na de oorlog bij de Schagen krant gekomen. En toen is hij op weg naar een sportevenement, op een zondag, met zijn motorfiets verongelukt. Maar ik heb in het huis van, ik meen de familie Slot Frans, zaten we daarachter in een soort serre, zaten we met een schrijfmachientje dat nieuws uit te tikken dat we s'avonds tevoren voor de radio hadden opgevangen van de BBC.
Radio,
maar na de bevrijding heb ik nog enige tijd gewerkt bij de Noord-Hollander. Dat was een soort dochteronderneming of een zusje van een dagblad Trouw. Dat heb ik korte tijd gedaan, tot 1 oktober 1945.
Toen bij de Helderse krant.
Toen hebben ze gevraagd, want ik was eigenlijk nooit echt weggegaan. Ik mocht opzeggen, mits ik 2 weken opzegtermijn in acht nam. Nou, tijdens die opzegperiode heb ik hier weer gezeten. En toen zat ik weer een dag achter mijn bureau. Daar bij de heer Luijendijk, was bedrijfsleider, dacht ik ga hier niet meer weg.
De werkwijze van een journalist uit die begintijd, toen u dus bij de Helderse krant kwam, is natuurlijk niet te vergelijken met een journalist van thans. Hè?
Het is nog wel te vergelijken. Je moet toch met mensen praten, je moet afspraken maken, je moet er naartoe. Ze hebben de fiets, ze hebben de brommer. Tegenwoordig ga je dan weer met de auto.
U ging nog op de fiets?
Ik kocht een motorfiets. En dat had ook zijn bezwaren. En toen mocht ik van de heer Bijlsma een fiets kopen. En die fiets heb ik altijd gehouden. Ook toen ik bij de krant in Den Helder vandaan ging naar Alkmaar, heb ik die fiets gewoon meegenomen. Want het was mijn eigendom, langsbrand geworden. En ik huurde veel auto's in die tijd. We hadden kennelijk geen vermogen genoeg om een auto voor de redactie te kopen. Maar het was me wel toegestaan om, als ik naar een vergadering moest in Wiering, om daar een auto te huren tegen een kilometervergoeding. Dat heb ik wel eens lang gedaan, heel lang gedaan.
Kon je zo'n auto niet in de Helder huren?
Wat zegt u?
Kon die auto niet in de Helder gehuurd worden?
Ja, die hebben we gehuurd in Huisduinen.
Oh, dat was bij Van der Weg?
Bij Jan Lauwe.
Jan Lauwe,
ja. Daar huurde ik. Ik woonde op Huisduinen. En als ik een auto nodig had, dan huurde ik hem bij Lauwe. En als ik die dag 10 kilometer gereden had, betaalde ik 1,50.
Ongelooflijk, wat een prijs toch, hè? Meneer Dekkers, u bent zelf ook nog op onderzoek uitgegaan naar allerlei nieuws. Ik mag aannemen dat u de onderwerpen niet voorgeschoteld kreeg. Het moest zelf echt de overal achteraan.
Ja, ik heb hoogstens een keer van een collega of van een directeur, ik herinner mij een verzoek van de toenmalige directeur, meneer Koning, hij is 96, leeft nog steeds, maakt het goed, woont in Amstelveen, die heeft mij een keer gevraagd of ik eens een kritisch verhaal wilde schrijven over de stank van de singel. Met bepaalde weersomstandigheden, daar stonk de singel nogal. Toen ben ik naar mensen toegegaan, maar ik kon er geen verhaal van maken en ik heb dan ook geen verhaal geschreven. Ik ben nooit onder druk geplaatst, nog door de heer Bijlsma, nog door andere mensen, dat ik over iets schrijven moest. Ik mocht het helemaal zelf bepalen. Dat was wel een prettige situatie.
Thank you.
De Helderse Courant stond toen nog in de Koningsstraat.
Ja.
Het was op zich nog wel een vrij groot gebouw en een behoorlijk bedrijf voor die dagen.
Ja, het was een 100 man personeel, het was een fors bedrijf.
Veel grafisch personeel, overwegend.
Ja, 50, 60 man grafisch en 40 man, onder andere veel meisjes op de boekhouding.
En daarnaast natuurlijk de krantenbezorgers, die mag je ook niet
vergeten. De krantenbezorgers, ja, maar die moet je niet meetellen in zo'n geval, want dat zijn losse krachten. En dat varieerde nog wel eens, maar dat waren er ook wel een mannen 15, 20, denk ik.
Het waren niet alleen losse krachten, hoor. Ik kan nog wel een paar namen...
Ja, Reinderman bijvoorbeeld, herinner ik me heel goed.
Polderman.
Riekwel.
Polderman.
Polderman.
Wat heeft ook heel wat jaren met die krant gelopen.
Polderman en Riekwel. Ook, zeker. Dat waren belangrijke mensen.
Dus 100 man personeel, dat was natuurlijk... Het was een van de grootste niet-defensiebedrijven van de gemeente Den Helder toen.
Ja, ik dacht het wel. Ja, de prikfabriek had je ook van Meijer, hè. Ja, ik weet niet of die toen al functioneerde in de oorlog. Dat weet ik niet meer precies. Maar ik heb na de bevrijding toch wel dikwijls met de mensen van de prikfabriek gesproken. En later met de fabriek van Hin. Meneer, hoe heet hij ook weer? Directeur van Hin.
Wester.
Dat is een mooie naam. Maar dat was aan de, waar later meen ik een grote supermarkt is gekomen, achter de Reigerstraat.
Het Meeuwenveldje heette dat vroeger.
Daar in die buurt, ja.
Nou, dat is op het Meeuwenveldje dus eigenlijk in feite geweest.
Dat was die kousenfabriek van Heen. Ja.
U had een vertegenwoordiger in Julianadorp, of moest u daar ook met de motorfiets heen?
Nou, als er iets bijzonders was, dat was wel eens een kwestie van tact. Als er een brand was en er was een leuk verhaal te schrijven, dan... mocht die correspondent dat schrijven als je er zelf niet naartoe kon. En dan werd hij dus voor betaald. Maar als er ernstige dingen gebeurden, laten we zeggen een brand, een auto te water, dan ging ik daarheen. En dan kon die correspondent het niet declareren. Toen heb ik bij de leiding van het bedrijf gepleit om wanneer wij in het ambtsgebied van een bepaald correspondent redactioneel iets gingen verrichten voor de krant, dat dan de daar geplaatste correspondent de ruimte als het ware mocht declareren die wij voor hem volgeschreven hadden. Want we hadden het hem eigenlijk in zekere zin ontnomen.
De naam
is goed gevonden, ja.
Heeft u de naam nog...
Tichelaar.
Tichelaar, inderdaad.
Tichelaar.
Onderwijzer.
Onderwijzer, ja.
Die staat overal in.
Ja.
In zoveel...
Prima correspondent.
En daarna is het nood gekomen.
Die heb ik niet gekend.
De kruidenier.
Ja, nood is kruidenier, ja.
Nou, die heeft het ook een tijdje gedaan. Uiteraard telefoon.
Telefoon 50 hadden wij.
Nummer 50?
Nummer 50.
Ja, maar had u ook een privé-nummer?
Ik had ook een privé-nummer, ja. Dat had ik eigenlijk al onmiddellijk... Toen de bevrijding kwam, had ik al
telefoon. Als één ding gaf dat nog wel problemen. Want u werd misschien ook nog wel eens op hele late uurtjes... en misschien 's nachts het bed uitgebeld.
We werden vaak gebeld. Vooral als er dus iets op zee gebeurde. We hadden een goed contact met de kustwacht. Meneer Smit en zo. En meneer Been. Er waren verschillende mensen die ons dan belden. Als er een schip op het strand dreigde te lopen of een... Boterbaaks geronden. Eén keer ben ik gebeld toen er een T-33 van de Koninklijke Luchtmacht neergestort was op een Engelse voorpostenboot in het begin van het Molengat. Het Schulpengat, tussen het Marsdiep en die banken in. En die meneer, die vlieger, die had aan targetfixing geleden en die was met zijn vliegtuig, waar die kennelijk moest fotograferen, die boot moest hij fotograferen. En toen is hij erop gedoken. En ik meen dat er 35 doden bij gevallen zijn toen. En
tragische gebeurtenis.
Verscheidene schipbreuken zijn er toch
geweest. U had toch ook wel nauwe contacten met de fotograaf Dick van Loon.
Dick van Loon, heel lang, ja.
Is dat de eerste fotograaf geweest van de Helderse Courant na 1945? Of is er nog eentje daarvoor geweest?
We hebben wel eens gewerkt met Ben Kool.
Die zat in de Koningsstraat ook, hè?
In de Koningsstraat. Als het iets te fotograferen was... Dan deed Ben Kool dat. Ik geloof niet dat we andere fotografen hebben gecharterd. Maar op een gegeven moment kwam Diets Hoofdstad. Er was een fototoestel op de zaak. Dat was er al van voor de oorlog. Een Rolleiflex. En dat vond Diets Hoofdstad een interessant toestel. Hij zegt, ik moet morgen met de bejaarden mee. Gingen eens per jaar 400 Helderse bejaarden met de bussen op stap. Een stuk of 14 bussen. Naar Oud-Valkenveen enzovoorts.
Een heel belangrijke naam daarbij is Kees Steenlagen. Die organiseerde dat altijd.
Ja, later de wethouder geloof ik niet.
Hij was op dat moment wethouder.
Ja, Wethouder C. Steenlagen.
Van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Volksgezondheid. Hij woont nu nog in Voorschoten.
Hey, dat is leuk om te horen. Wethouder C. Steenlagen. Maar toen zei iets over staat, ik moet morgen nou voor de krant mee met die bejaardentocht. Zal ik dat fototoestel meenemen? En dan maken we een paar plaatjes voor de krant. Ik zeg, ik moet je dat ontraden, want als wij dit morgen doen en er is volgende week een brand en we hebben daar geen foto van gemaakt, dan krijg je onmiddellijk te horen van waarom hebben wij geen foto van die brand. Als jij dit voor de aardigheid één keer doet, dan zit je voor je leven lang zit je aan het maken van de foto's vast. Nou, die voorspelling is uitgekomen. Ik herinner mij dat Dietz Hoverstad 5 foto's heeft gemaakt die onder elkaar in de krant zijn gekomen. En één fotootje ervan, dat waren een paar oudere mannetjes die achter elkaar liepen naar de plaats waar het bordje stond, heren. Dat was een leuk sociaal getint plaatje. En sindsdien hebben we dat om de dag gedaan. Dan maakte Dietz Hoverstad de foto, want we maakten elke dag een foto van een uitvarend schip, van een opening van de winkel, van een huldiging van de jubilaris, van het zetten van een kruis op de kerk en al dat soort dingen meer, hadden we elke dag. En wij deden dus om de beurt dat fotowerk tot in 1953 de Adelborstenopleiding, of 54 was het, meen ik. 100 jaar bestond, toen kregen wij van de hoofdredactie het verzoek om deze foto's nog niet zelf te maken, maar die te laten maken door een vakman. En dat was Jouw Schoen uit Alkmaar. Die is toen gekomen en toen heeft Dick van Loon, omdat hij zich een beetje gepasseerd voelde, hoewel hij nergens aanspraak op kon maken, maar die heeft gedacht, jongens, waarom heb ik dat niet mogen doen? Die heeft ook overal foto's gemaakt. En die heeft ons de volgende dag verblijd met 150 foto's van die dag dat de koningin hier was, met het verzoek dat nou eens aan de hoofdredactie te tonen. En toen hebben we dat gedaan, met het verzoek om, als dit werk kwalitatief van niveau is, om dan niet meer Jaap Schoen te laten komen vanuit Alkmaar, maar Dick van Loon daartoe te vertrouwen. Van dat moment af is Dick van Loon dus onze fotograaf geweest.
En hij is het heel erg lang gebleven.
Heel lang gebleven, ja.
Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6 on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, tables or such. I never cared much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just cost money. Give me your hand when I've lost the way. Give me a shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever, now and forever, little things mean a lot. Cry on, whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. That always and ever, now and forever, little things mean a lot.
U heeft zelf waarschijnlijk geen invloed gehad op de opmaak van de Helderse Courant?
We hebben wel inspraak daarin, altijd, nog steeds. Hoewel het met die moderne technieken wat moeilijker wordt, maar wij gaven graag wel aan of een stukje op 3x2 gezet werd, 3 kleine kolommetjes op de breedte van 2, of een 4 kolom met een 4 kolomskop erboven, linksboven aan de pagina. Met welke, als wij een foto afleverden over 4 kolom, dat die er niet werd afgesneden op 3 kolom. We gaven ook altijd lijstjes door van wat we geproduceerd hadden. En op die manier kon je toch wel wat invloed uitoefenen op de vormgeving van de krant.
Voordat we met die grades verder gaan, nog even een vraagje dat me op de binnen schiet. Kan me herinneren dat er voor de Tweede Wereldoorlog mensen zijn geweest die een bepaalde tip doorgaven in de krant en daar werden ze voor betaald.
Dus kwartje voor.
Was dat ook in uw tijd nog zo?
Dat is heel lang gebeurd, ja. Er kwamen jongens vertellen, meneer, er is een kat van het dak gevallen, bijvoorbeeld, hè. Of er staat een winkel in de brand.
En dan kregen ze zo meteen een kwartje?
Kregen ze een kwartje.
Zonder dat ze controleerden of het waar was?
Nou, dat werd niet gedaan. Ik geloof niet dat in die tijd iemand om een kwartje te verdienen die krant bedonderde. Met berichtjes die fake waren. Nee, we hebben ook niet zoveel geld eraan verspild, hoor. Het kwam misschien eens in de 14 dagen voor dat er iemand aan de balie kwam.
En als het nou een heel belangrijk bericht was, gaven jullie misschien ook nog een gulden?
Nee, als wij belangrijke berichten kregen, bijvoorbeeld dat wij te horen kregen dat er een belangrijke figuur wegging, ergens anders heen. Een directeur van openbare werken bijvoorbeeld ging werken in Amsterdam. Dan ging je die persoon die je dat had verteld niet belonen. Dat was meer een vriendendienst die je dan kreeg.
Bovendien werd ook al verwacht dat ze zelf het bericht zouden doorgeven, of die instantie.
Ja, ze waren het ook vaak ook wel van plan. Maar we hebben ook wel eens natuurlijk gehad dat er dingen bij de marine gebeurden. Een ziektegeval op een schip, dat ze dat liever niet zo wereldkundig maakten. En dat dan bijvoorbeeld een correspondent van de Telegraaf of zo, dat die dan zei, ik geef een Rijksdaalder voor zo'n berichtje. En dat deden wij dus niet. Ik vond niet dat nieuws te koop moest zijn. Ik heb dat nooit gedaan.
We gaan eventjes naar 25 oktober 1950. Toen is Grades geïntroduceerd. Die gedachte is ontstaan omdat er ook in Amsterdam een soortgelijke rubriek bestond. En die werd erg goed gewaardeerd. Hè?
Ja, toch is dat niet. Dat was mij niet bekend. Wij ervoeren dat we elke dag kleine dingetjes binnenkregen. Iemand geslaagd voor een diploma. Kleine straatnieuwtjes, een put dat je steeds overliep en zo. Dat je zelf al vond, daar kon je geen kop van maken. Put blijft steeds, of zand, put vol zand, dat soort dingen. En kleine meditaties, als je bijvoorbeeld vindt dat, ik noem maar een voorbeeld, de kinderen van een school op een gevaarlijk kruispunt steeds brood op straat gooiden. Dat de meeuwen naar beneden doken en dat dan kinderen daarvan schrokken. Dan werd er geschreven dat omwonenden van die in die school klagen erover dat de kinderen met brood strooien en al die dingen meer.
En als zo'n jubilaris
was. Omdat er dus een knusse rubriek, een huiselijke rubriek, op een iets ander formaat, eigenlijk een beetje meer een voorloper op de column met wat commentaar in de krant. Dan wilden wij dus een soort varia-kolom, een blokje in de krant dat nou buiten de actualiteit lag. En dat hebben wij op 53 graden door de breedte genoemd, naar dat gedicht van Kruisinga, notaris Kruisinga. Christian Terpstra, die had het gedicht gemaakt. En dat vond ik wel een mooie regel om die kop met die stralen van de vuurtoren daarboven. Hè.
Kent u de naam van die tekenaar nog?
Harry Tielemans.
Is het niet Koger geweest?
Nee, Harry Tielemans.
Die heeft het getekend?
Ja, die heeft het getekend.
En ik altijd bedenken dat het Koger was.
Nee, het is Harry Tielemans geweest.
Ja. Vandaar dat u hem op het atelierschip hebt ontmoet, zeer onlangs bij zijn tentoonstelling.
Ja. Hij heeft wel meer tekeningetjes voor de krant gemaakt. Ook wel kopontwerpjes.
In die begintijd, ja.
Zeker.
Cartoons, hè, heel veel.
Ja, cartoons, maar ook afgezien, dat is natuurlijk wel leuk voor de krant, een cartoon. Maar grafisch ook dat er koppen werden getekend. Zo de Helderse Gemeenschap, die kop van die pagina.
Is ook van hem.
Toen werd de krant eens per maand werd die gratis huis in huis bezorgd.
Ja, inderdaad.
Dat was een verplichting omdat de Helderse Gemeenschap zich niet mocht richten tot abonnees van de Helderse Krant alleen.
Meneer Dekkers, u kreeg op een gegeven moment versterking van verschillende vakbekwame journalisten. U heeft de naam Dies Hoverstad al genoemd.
Ja.
En er zijn er nog enkele bijgekomen die het wat korter hebben voorgehouden bij de Helderse Krant. En later dus een andere.
Dat heb ik niet gekend. Ik heb uitsluitend nadat ik dus Govert de Jong had gehad en die werd opgevolgd door Dies Hoverstad. Ben ik toen ik in Alkmaar werd werd geplaatst.
Wanneer was dat ongeveer?
Dat was in oktober 1962. Toen hadden ze in Alkmaar een paar periodes achter elkaar telkens een andere chef moeten verslijten. Ik heb een aantal jaren in Alkmaar gewoond en toen werd mij gevraagd of ik de manier van werken die we in de Helder hadden eens wilde introduceren bij de redactie van de Alkmaarse Courant. En dat heb ik dus gedaan vanaf oktober 62.
Toch voel ik wel aan dat het voor u ook wel een probleem zou zijn geweest om na al die jaren dat u toch met veel plezier in Den Helder heeft gewerkt om toch deze stad te gaan verlaten. U heeft natuurlijk een enorme grote groep kennissenkring, vriendenkring opgebouwd.
Dat is heel moeilijk.
En dan moet je ineens in een heel andere stad gaan werken waar je niemand kent.
Ja, nou, ik kende wel iemand omdat ik daar op school was geweest. Ik heb van 1928 tot eigenlijk de hele oorlog door gewoond, want ik reisde met de trein heen en weer. Ik ben er op de kweekschool geweest in Alkmaar. Ik kende er ook heel veel mensen. Maar ik vond het eigenlijk heel begrotelijk dat ik uit Den Helder wegging. Hoewel ik het toch gedaan heb. Want ik dacht, misschien groei ik hier een beetje dicht. Je raakt gewend aan een bepaalde situatie. En er waren alles mensen geweest die hadden gezegd, waarom ga je niet in Den Haag werken? Dan dacht ik, wat zoek ik in Den Haag? Hè? Ik vind Den Helder leuk. Met het uitzicht op de wereld. Hè?
U wilde in ieder geval in het Noord-Hollandse blijven.
Dat heb ik altijd wel gewild, ja.
Just to know somehow you are near. I have often walked on this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. Oh, the towering feeling just to know. Second, you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by,
toen we bij de Helderse Krant werkten, waren we ook gehouden om dingen die voor de andere edities van die combinatie interessant waren. Het uitvaren van een schip naar Nieuw-Guinea, ik noem maar wat. Een grote brand bij Van Willigen, ik noem maar een voorbeeld. Als zulke dingen gebeurden, dan moesten wij dat ook doorgeven voor de zusterkranten. En dat zijn we blijven doen.
Voordat ik met een paar slotvragen eindigen, wil ik toch nog eventjes de naam van Antonie van Kampen.
Antonie van Kampen, ja.
Want dat is natuurlijk een hele belangrijke figuur geweest.
Ja, eerste leermeester geweest. Want toen ik op die 8e, of zeg maar de 5e april 1940, daar binnenstapte bij de heer Bijlsma en maandag 8 april 1940 begon bij de krant, trof ik daar de heer van Kampen aan, die mij heel veel van het vak heeft bijgebracht. De manier waarop hij de dingen vergaarde, het nieuws, telefoongesprekken voerde En de tempo waarin hij die verhalen maakte, dat was voor mij wel een goed voorbeeld. Hij leeft nog. En ik ben van de week nog bij hem geweest. We halen dikwijls oude herinneringen op aan Den Helder. Ook al is je er alweer veel van vergeten.
Ja. Meneer Dekkers, u bent woonachtig gebleven in Alkmaar. U bent niet meer zo actief als 40 jaar geleden, maar helemaal stilzitten.
50 jaar geleden.
50 jaar geleden, ja. Inderdaad. U bent nog steeds actief voor de Vereniging Noordse Dagbladen, want niet meer zo als in het begin. Maar wat doet u nu nog op dit ogenblik, 1990, voor de VND?
Voor de VND, nou, ik was de laatste jaren, of een aantal jaren heb ik in de redactieraad van de krant gezeten. En daar maakten we om de beurt de notulen van. En dat heeft tot gevolg dat je, als je die notulen moet bijhouden, niet zo goed aan de beraadslaging kan deelnemen. Toen werd mij een half jaar van tevoren gevraagd, als jij nou die notulen in de laatste fase van je loopbaan en bouwt het een beetje af met wat andere lichte klusjes erbij, die notulen doet, dan kun je dat mooi na je pensionering blijven doen. Nou, sindsdien woon ik nog steeds die vergaderingen bij en ik lever daar een paar dagen later de notulen van in. En dat onderhoudt toch het contact.
Heeft u ook nog contacten met oud-vakgenoten in Den Helder en Alkmaar? Een reunie is er nooit geweest, dacht ik, hè?
Nee, we hebben wel elk jaar bij de krant een uitstapje voor de oud-gedienden, de gepensioneerden. Wout Middelbeek bijvoorbeeld, daar kom ik nog wel regelmatig. En Jan de Bruin. En die Hilversum kom ik altijd eens
per jaar. Moet ook nog eens op drukken bij de boeren in Hilversum, want daar zijn ook nog een hoop kennissen natuurlijk.
Teun de Jong Boers.
Abbenes.
Dick Abbenes, ja, maar
niet
die
te vergeten.
Ook al in de 70.
Ja, maar die hebben natuurlijk ook.
Ja, dat doe ik regelmatig. En ik heb nog vorig jaar op verzoek van de directie van Drukkerij de Boer in Hilversum de geschiedenis van Drukkerij de Boer samengevat in een hoofdstuk in het gedenkboek van de vereniging, Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Omdat het Marineblad 100 jaar bestond. En
heel interessant.
In dat blad hebben ze dus een groot verhaal gehad over Drukkerij de Boer in de loop van 100 jaar.
Ja, en tenslotte natuurlijk bent u nog sinds kort actief voor de Helderse Historische Vereniging.
Ja, hebben ze gevraagd om die kopij te bekijken voordat het in de krant kwam. Ook zelf eens wat ervoor te schrijven. Eens in de drie maanden komt het blad uit. Dus je vergadert dus een keer om het blad voor te bereiden. En dat is ook een leuk contact.
U hebt zoveel mensen geïnterviewd, meneer Dekkers. Ja. Is er toch nog één gebleven waarvan ik denk, nou, dat is voor mij een onvergetelijk moment geweest in mijn 50-jarige journalistieke loopbaan?
Nou, bijvoorbeeld de laatste verkade, dat was voor de rubriek Feyenoord-Holland, dus zat ik al in Alkmaar. Meneer Frans Verkade, de laatste verkade, die zijn naam dus wel op de vrachtwagens nog zag staan, maar er niet meer werkte. Meneer Bruinzeel, Willem Bruinzeel, voorzitter van het Verbond van Ondernemingen. Een heel interessant gesprek. Albert Heijn in het jaar 1970, wat hij nou vond van de jaren 70. En of hij niet vond dat de cent moest verdwijnen, herinner ik mij. Dus die cent moet niet verdwijnen, want dat is net wat ik verdien op 1 gulden. Gesprekken met marinecommandanten uiteraard, van teruggekomen schepen heb ik altijd erg leuk gevonden.
Heeft u die artikel allemaal nog bewaard?
Ik heb nog wel een aantal dingen bewaard, ja.
En u komt nog regelmatig mensen tegen zeggen, hé, dat is nou de man die mij geïnterviewd heeft.
Dat zou best wel kunnen, ja. Ik heb, toen ik nog in Den Helder werkte en er wel eens een treinbrief, als de coupé naar Alkmaar moest per treinbrief, die raakte wel eens zoek, heb ik doorslagen gemaakt. En die doorslagen namen op de krant een plank in van ongeveer 2,5 meter lang, A4'tjes allemaal, in volgorde volgedikt. En dat is toen, met mijn medeweten, is dat toen naar de oud-papierhandel gegaan, want dat kun je niet bewaren. Maar ik heb inderdaad, als ik dat zo uitrekenen, wel een, als je het in boekvorm zou willen uitgeven, wel 100 boeken geschreven.
Dat geloof ik best, ja. En misschien dat u er op een hogere leeftijd nog eens aan toe komt.
Ik heb er 2 geschreven inmiddels.
Ik weet, we kunnen wel uren en uren, zo niet dagen of weken doorgaan, maar ik dank u voor je komst.
Dat zijn herinneringen, leuk.
Bedankt nogmaals.
Heel bedankt.
oktober 1950. Een hele belangrijke maand voor de familie A. Buys, toen woonachtig in de Beukenkampstraat. Het vroege bottertje, de lammetje, werd verwisseld door een moderne korte, de Elisabeth. We praten erover met een van de zoons, de heer A. Buys.
Dat vaartuig was wel erg primitief, hè, als je het vergelijkt met de huidige.
Gewoon toen de tijd gewoon een normaal schip, maar ja, die tijd is natuurlijk zo ontwikkeld. Maar dan heb je heel lang blijven varen met de helmstok, zat daar nog op en zo.
Waar was die helmstok voor?
Om te sturen. Gewoon helemaal achterop met een roertje. Stond je nog in vierde wind en zo een beetje.
Hoe gaat het nou vandaag de dag bijvoorbeeld?
Nou, wel vanzelf automatisch. Met piloten en toestanden, dat, nou ja, je komt tegenwoordig net als meer aan. Je stelt de spulletjes in en het gaat je varen heen.
Was het nog zwaar werk met zo'n helmstok?
Dat weet ik niet. Hij is in 1950 weggegaan, nou ja, toen was ik 7 jaar, dus daar weet ik niets meer van.
Nee. Hij was met het vaartuig bleef niet achter, hè?
Nou, toen heb hij een ander kottertje gekocht.
Ja, maar zo vergeleken met andere schepen was hij niet echt ouderwets in die tijd. Want ze hadden allemaal nog zo'n oude botten. Voor het grootste deel.
We begonnen er al met kottertjes te varen natuurlijk. En toen op een gegeven moment met 100 pk en zo. Nou, toen heb je er ook eentje laten bouwen met 100 pk. Dus toen was hij er helemaal bij de tijd, zo gezegd.
Hij heeft hem laten bouwen in Harlingen?
Nee, in Makkum. Bij Amels. Een hele bekende werf.
Ik hoop maar denken dat het bij Welgelegen was.
Ik weet niet, Amels heette dat, ik weet niet of dat Welgelegen heette, dat weet ik niet.
Ja, want de drie gebroeders Slot hadden namelijk begin 50 al een nieuw vaartuig, hè? Een nieuwe korte.
Wie?
De gebroeders Slot.
Ja, die hadden daar ook een schip laten bouwen. De Pietertje was dat, geloof ik.
Pietertje, ja, dat klopt.
Zo toen is mijn vader daar ook heen gegaan om dat te bouwen, zo, dat stond te belang. Maar ja, die was veel groter, die Pietertje.
Waarom de naam Elisabeth?
Mijn moeder.
Er was een ideale kombuis aanwezig, hè? Je hebt er natuurlijk vaak genoeg...
Dat was een van de kleine, eerste kleine kottertjes met een kombuis erop. Dus dan kon je boven koken en zo. En met een wc hier helemaal in en zo. Want vroeger was dat een emmertje. En voorin het logisch een beetje koken. Dus hij was goed bij je. Nou, wel heel modern toen de tijd.
Verlichtingsinstallatie?
Nou, dat was 24 volt toen de tijd, dat was nou ja, toen gewoon.
Ja, hoe was het nou voor die tijd? Was het nou allemaal met olielampen of zo?
Ja, een olielampje, een karbietlampje en toestanden. Dat, nou ja, dat is toen zo allemaal beter geworden. 24 volt, 110, en dan had je gewoon natuurlijk 220.
Stromend water met toilet?
En alles is aan boord.
Dus, ja. Je kan hier van die proefvaart in 50 waarschijnlijk niet zo gek veel meer winnen, want je was serieus 7 jaar, hè?
Ja. Ik weet alleen dat die een hele tijd vastgezeten heeft. Want de proefvaart die ging vanuit Makkum. Nou, dat is de IJsselmeer natuurlijk. En het scheepje was eigenlijk voor de Noordzee gebouwd. Dus toen zat op een gegeven moment redelijk vast. Nou ja, dat is het enige wat ik er ook van weet.
Ja. Wie waren de bemanningsleden op dat moment?
Dat zou ik niet weten.
Je vader was een hele tijd stuurman natuurlijk, hè?
Nou, mijn vader was schipper natuurlijk, voer op de kotje nou. En, nou, ik weet niet meer hoe die mensen heten. Want dat wisselde toen de tijd nogal eens van volk natuurlijk.
Er was wel een radio ontvangen, maar geen zender aan boord.
Nee, gewoon zo'n radio die je thuis ook had. Die was dan helemaal omgebouwd voordat je hem aan boord kon gebruiken. Dus dat was...
Maar een centrum aan boord was al mogelijk toen?
Ja, die waren er wel, maar ja. Mijn vader ging toch nooit zo ver weg, dus daar had hij niks aan.
Nee. Waar was het lapzeil eigenlijk voor nodig?
Dat was, toen voer je met de boarding. En dat was dan een beetje om het dwars te houden, want je moest altijd dwars eens halen. En dan dat zeiltje drukte dan een klein beetje op de wind, en dat dan lag het even makkelijker.
Ja, niet zozeer vanwege motorstoring?
Nee, daar had het niks mee te maken. Dat was gewoon met halen dat hij een klein beetje niet helemaal precies dwars heen lag.
Gebeurt het nog wel eens dat ze motorstoring hebben en op die manier dus gebruik kunnen maken van zeil?
Nee, dat kan niet meer. Schepen hebben geen zeilen meer. En als je de zeil op zit, dan gebeurt er toch niks. Daar ben je veel te groot voor.
Ja, zo meer voor de pleziervaart. Je bent er zelf bij gekomen op 16-jarige leeftijd?
Nou, ik ben gaan varen. Ik was school, ik was 14 niet.
Geen visserijschool gehad?
Jazeker. Twee jaar visserijschool en dan kon je aan de slag natuurlijk.
Ja. Ja. En je vader was er toen op dat moment ook nog schipper?
Ja, die vroeg gewoon eens een kortertje.
Die waren er toen op dat moment aan boord? Toen jij erbij kwam?
Wie waren daar aan boord? Dat is een goede vraag. Dat was oma Lub Schink. En oma Tuinus, Woord en mijn vader. Nou, die waren toen alle drie dik 60. En toen kwam ik erbij als 14 jaar. Dan waren we z'n viertjes 200 jaar. Zo ging dat vroeger. Ik 15 jaar was zo dat ik voor die eerst mee naar zee ging.
En nog problemen gehad?
Ik kreeg wel een zindertje hoor. Ja. Dat ik toen mee naar zee ging, toen heb mijn vader er een zindertje op laten zitten. Dat als je dan wat los was, dan riep je op een bepaalde tijd naar huis. Ja. Dan konden ze wel niet terugpraten, maar dan wisten ze toch dat het goed was of zo, weet je.
Ja, dat is gebeurd omstreeks 19?
Nou, ik was 15 jaar, dus dat was 8,59 of zo.
Heb je nog problemen gehad met de 80? Hebben we gewoon die bommen opgevist en zo? Of,
Nou ja. Dat val je nou nog natuurlijk. Dat soort troep.
Maar geen stormen, geen echt dat jullie dus radio Scheveningen moesten inlichten dat het schip in problemen verkeerde?
Nee, dat, toen had je natuurlijk weerberichten in. Als het dan te gek werd, dan ging je op tijd naar huis. En tegenwoordig dan. Dan luister je geen even naar het weerbericht, want je ziet vanzelf al wat er komt.
Hoe is het met Elisabeth gegaan verder?
Nou, die is toen verkocht naar Harlingen.
Wanneer en door wie?
Wat nou? Die heeft mijn vader gewoon verkocht.
Ja, wanneer was het ongeveer?
Ah, dat...
70 jaar.
Oeh, even kijken. Dat was ik een jaar of 23. Toen is dat kwartetje verkocht, geloof ik. Wat was dat?
67.
Ja, zoiets. 67, die tijd.
Hmm. Vond deze niet meer dan?
Nou, nee, toen begonnen die grote kotters met meer pk's en meer bokken en toestanden. Dat, nou ja, dat... Toen dat ging weer wat makkelijker natuurlijk.
De helder 80 is natuurlijk wel gebleven. Je hebt een wat grotere kotter gehad toen, hè?
Nee hoor, dat is de laatste. Daar is mijn vader ermee opgehouden, ja.
En je bent toen op een ander schip gaan varen?
Ja, ik ben toen bij een ander gaan varen, ja.
Bij wie was dat?
Nou, ik heb zoveel...
toen je overstapt.
Nou, toen heb ik een maand of drie bij Koren gevaren en bij Zwager Arm op Delder 14. Ja, ben ik overal geweest.
Maar dat betekent dat jullie helemaal geen eigen schip meer hebben, momenteel?
Nee, we hebben geen eigen kotter meer. Ik zit tegenwoordig bij de rederij Baais. Dat is...
De zoon van de bekende reder, de voorzitter van...
Ja, eentje, daar de zoon van, die heeft nou twee kotters.
Jullie hebben dus... nooit te maken gehad met een kortering in die tijd, hè?
Nee, gelukkig niet. Dan kon je varen en vissen wat je wou. Dan was je echt nog baas op je eigen schip. Dat beviel wel eventjes beter, ja.
Hoe denk je er persoonlijk over die kortering?
Nou ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar dat is een hele papieren geschiedenis natuurlijk. Hè. Dat hebben wat ambtenaren uitgedacht of zo. Nee, nou ja, dat zie je.
We gaan zondagavond varen en komen vrijdagochtend terug.
Nee, want je hebt zeedagen en die lopen van 's morgens 8 uur tot de andere morgen 8 uur. Dus je gaat 's morgens na 8 varen. En je moet zorgen dat als je binnenkomt voor 8 binnen te wezen. Want anders...
Je bent niet meer een hele week op zee.
Nou, tot vrijdags meestal.
Ja, maar goed. Het is niet meer zoals voorheen zaterdags morgens binnenkwamen en zo.
Nee, want ik heb nog bij Rooie Kopers gevaren. Die keer toch ook nog wel. En dat was zondags nachts om 12 uur en dan kwam je zaterdags middags om 1 uur of 3 weer thuis. Dat was wel een andere tijd, ja.
Ja, dan was het in het weekend meestal slapen, hè. En die paar uurtjes die toevallig overbleven, nou ja, dan had je nog wat voor het gezin of andere dingen over.
Maar... Want dat was ook weer 12 uur natuurlijk. Ja.
oktober 1950 werden de eerste instuifavonden gehouden, uitgaande van de christelijke jongemannenvereniging die toentertijd een onderkomen had in de Spoorstraat. Uitgenodigd zijn de heren Stuiverberg en Van der Enden. Bovendien hebben we ook nog contact opgenomen met oud-voorzitter van Turnlust, de heer Putters.
Nou, het is zo, we hadden onze eigen besloten clubavonden. En daar werd wel gediscussieerd over geloofsvragen en politiek en allerlei andere vragen. Er werden boekbesprekingen gehouden. Er werden op sociaal-maatschappelijk gebied werden er gesprekken gehouden. Dat was de clubavond. Maar de instuifavond is daaruit geboren als een open avond waar iedereen kon komen, ongeacht geloof of politieke achtergrond. Het was eigenlijk bedoeld dat het een vereniging was voor mensen van alle kerkelijke achtergronden. Dus, en dat kwam meestal neer op protestants-kerkelijke achtergrond. Het kwam er wel op neer dat de meeste leden van die vereniging lid waren van de Nederlands Hervormde Kerk.
Ik kom zo direct nog even bij u terug, meneer Stuivenberg. Ik ga eerst naar meneer Van der Ende. U heeft de periode, u bent er wat later bij gekomen, hè? In de jaren 60, begin jaren 60?
Ja, in de jaren 62, 63. Toen ben ik er eens een keertje binnen gewandeld. En dan ben ik er blijven hangen, jaren.
Waren er meisjes toegelaten naar de rand?
Ja, of daar meisjes werden toegelaten. Ik ben 21 jaar getrouwd met een meisje wat ik daar ooit heb leren kennen. En mijn schoonzusje komt er ook vandaan. En zo kan ik er nog wel divers op noemen. Heel veel jongeren hebben in die tijd hun vrouw, zeker hun man, leren kennen. Het was een hele fijne gelegenheid om zo contact te krijgen met jongeren.
Wat zou nou de reden geweest kunnen zijn, meneer Stuivenberg, dat men aanvankelijk nogal wat schroom had om meisjes, zeker jonge vrouwen, toe te laten tot die vereniging?
Nou, ik denk dat het een heel maatschappelijk gebeuren was in die tijd. Je had typisch meisjesverenigingen. Zo had je ook in de padvinderij damesafdelingen en jongensafdelingen. En dat was in het kerkelijk werk ook zo. Later is dat, zelfs in mijn tijd, is dat al bij elkaar gekomen. Ik weet nog dat op een gegeven moment de jonge vrouwenvereniging, of de jonge vrouwenfederatie heette dat, geloof ik, toen nog in die tijd, met ons samengevoegd werden.
Nou, ik heb helaas ook de ondergang meegemaakt van het Zwarte Schaap, zoals dat toen de tijd heette.
Waarom de naam Zwarte Schaap?
Ik weet niet, dat het heette het Zwarte Schaap. Ik weet eigenlijk niet waarom het.
Het is altijd wel een beetje negatief als je als Zwarte Schaap wordt afgebeeld, hè?
Nou, ik zie dat niet zozeer als negatief.
Ik spreek hem als van hij is de Zwarte Schaap in de familie bijvoorbeeld.
Jawel, jawel, maar ik zag dat niet als een probleem toen de tijd. Maar ik weet wel, de ondergang van de Zwarte Schaap heb ik duidelijk meegemaakt. En er was toen wel een reden voor, tenminste een reden voor. De jeugd zocht wat anders, ook de christelijke jongeren zochten wat anders. Toen begon, ik weet niet meer precies in welk jaar, de boerderij van Dick Vermeer en Daan de Groot, de Dochsvaart. Op die boerderij mocht alles, kon alles, werd drank geschonken. Men mocht daar handelingen verrichten die je toch niet bij ons direct mocht verrichten. En heel langzaam stroomde de Zwarte Schaap leeg.
Hield de dominee met name toch nog wel een beetje een oogje in het zeil, om te bekijken dat het niet te veel de verkeerde kant op ging?
De dominee in de sociëteit heb ik wel eens een keer een dominee ontmoet. Maar dat was dan meer in gespreksavonden die dan vanuit het Zwarte Schaap kwamen. Niet op de verenigingsavonden, maar een bepaalde avonden dat je kon aan gesprekken deelnemen waar een dominee bij aanwezig was.
Ja, het is toch wel veranderd later, hè? Vooral ook omdat er naderhand ook popmuziek gedraaid werd. En dat, ja, dat kon je in 1950 nog niet verwachten natuurlijk.
Nee, maar in mijn periode wel. Ik werd ook voornamelijk aangetrokken later, actief ook in het bestuur gezeten, om één keer in de maand levende muziek te verzorgen. En De namen van de meeste bandjes ben ik vergeten, maar heel veel groepen uit die tijd zijn begonnen in de Zwarte Schaap. En één groep die vrij vaak bij ons kwam was de toenmalige, heette dat de Dimmelers. En daar heb ik ook nog diverse foto's van in mijn album. En die speelden er altijd. Als die er speelden, dan was gegarandeerd de hele tent vol. Ook als een andere groep speelde, want wij moesten op een gegeven moment stoppen.
Ja. Wat ik nog eventjes over de opheffing met u wil hebben. Nog voor een laatste vraag terug naar meneer Stuyvenberg. U bent in het bestuur geweest tot omstreeks 19?
Ik ben denk ik in het bestuur gekomen in 1960. En van 1960 tot 1964 ben ik ongeveer in het bestuur geweest van de vereniging. En ik ben daar voorzitter geweest. Het was toch nog vrij conventioneel in onze tijd. En het was al heel wat dat er een open instuifavond was, toegevoegd aan onze vaste verenigingsavonden.
Zag u de bui wel aankomen?
Nee, in die tijd zagen we de bui nog niet aankomen. Ik denk dat dat meer de tijd is van de heer Van der Ende. Die heeft de ondergang of de ondergang meegemaakt van het CFV-werk. Omdat de tijd in die tijd toch wel heel erg veranderde.
Klinkt nogal dramatisch, meneer Van der Ende, ondergang.
Nou, dat was het ook. Het was natuurlijk een van de grootste jongerenverenigingen, denk ik, in Den Helder en de omgeving. En de sfeer was altijd zo uitermate goed. Je kon er gewoon heerlijk relaxed, ook er werd er geen alcohol geschonken, maar op een fijne manier met jongeren van jezelfde leeftijd te ontmoeten. Leuke muziek, leuke avonden altijd, veel gezelligheid. En dan op een gegeven moment zie je het stoppen. En dan ga je vragen, waarom stopt het? Nou, waarom stopt het? Ik denk, toen begon heel langzaam ook de maatschappij te veranderen. De jeugd werd vrijer, de jeugd wou meer. En de jeugd wou, ja, denk ik, wat jammer genoeg is bij de meeste avonden, wou toch ook alcohol gebruiken en andere middelen.
Tegenwoordig heb je een aantal evangelische coffeeshops. Herkent u toch wel een aantal punten waarvan u zegt, ja, dat vond ik ook nog in mijn in de vereniging waar ik zelf bestuurslid van ben geweest?
Nou, ik denk als je een rustpunt hebt in je leven als jongere, dat het op zich helemaal niet gek is. Ik ben kort geleden geweest in de Wezenstraat, waar ook een vereniging zit, een jongerenvereniging met een christelijke inslag. En ik heb daar vooral ook gediscussieerd met diverse jongeren daarover. Wat doen jullie nu? En nu blijkt eigenlijk dat het christelijke niet helemaal verdwenen is, maar toen de tijd was dat toch wel voor velen een rustpunt. Hoewel ik zelf van huis uit Rooms-Katholiek was.
Die hadden toch Don Bosco?
Wat zeg je?
Die hadden toch ook een eigen vereniging?
Ja, dat werd me ook de toenmalige pastoor Hoek, Nieuw de Helder, wel eens kwalijk genomen dat ik vrij actief lid was van een christelijke jongerenvereniging en niet van een katholiek jongerenvereniging. Maar ik vond daar meer wat ik dus niet in die katholieke jongerenvereniging kon vinden.
Dat is duidelijk. Mag ik u beiden bedanken voor uw toelichting op het bericht in de Helderse Krant van 40 jaar geleden.
spreek ook even met de heer Putters over de instuifavonden. Het is overigens toch min of meer de voorloper geweest van het Zwarte Schaap dat omstreeks 1954 is ontstaan. Meneer Putters, u bent zelf voorzitter geweest van Turmenlust. En het archief is geruime tijd onder uw beheer gebleven. En misschien heeft u er ook nu nog steeds regelmatig inzagen in. Hoe is feitelijk de behoefte tot dergelijke instuifavonden in 1950 ontstaan?
Als ik dat zeg, dan is het bepaalde vermoedens. Het was gewoon dat men de jongelui op zaterdagmiddag en op zaterdagavond een bepaalde verpozing wilde geven. En daar was gewoon in die tijd langzamerhand de behoefte aan.
Gaf het voor het toenmalig bestuur van de CMV, ik wist ook een jonge mannenvereniging is het toch, hè? Geen probleem dat het open avonden waren, die dus ook toegankelijk waren voor andersdenkenden?
Nee, ik geloof juist dat er in die jaren 50 in het denken een beetje een verandering kwam. Vroeger had men bepaalde clubs daar nog wel ballotagecommissies, maar dat was langzamerhand in onbruik geraakt. En daardoor nam men ook wel eens vrienden en vriendinnen mee die nou niet bepaald tot een kerkelijk genootschap behoorden. En zodoende is dat langzamerhand open geraakt.
Er was dus niet angstig dat het ooit zal verwateren, dat er misschien heel veel sociaal-democratische jongeren zouden bijkomen en katholieken, noem maar wat hoor.
Ik geloof het niet, omdat de kern van de vereniging bleef altijd nog de mannenvereniging zelf en de diverse jongens- en meisjesclubs. Want in die tijd vond er ook al een bepaalde samenwerking plaats met wat tegenwoordig de Wilhelminegroep is van de meisjespadvinderij.
Heeft u wel gehoord wat voor activiteiten die jongeren hadden in na 1950?
Ja, in die voorloper van wat later dus het Zwarte Schaap werd genoemd, een echte sociëteit, was voornamelijk met elkaar kletsen, spelletjes doen, er kon gedampt worden, er kon geschaakt worden. En er werd op een patefoon, konden eigen meegebrachte plaatjes gedraaid worden. Meer werd er eigenlijk niet gedaan, want ook in die tijd nog was dansen in deze kring uit de boze.
Het was dus nog een taboe. Er was een lidmaatschap aan verbonden.
Ja, maar dat was een tamelijk vrij lidmaatschapkaart. En ik heb wel nog lidmaatschapkaarten gevonden van de opvolger van deze instuif. Dus een echte jongerenzoos. En daar stonden bepaalde bepalingen op dat wanneer men zich misdroeg en men was twee keer gewaarschuwd, dan mocht men niet meer komen.
Dat betekent dus dat de toegang geweigerd werd. En dat is waarschijnlijk ook wel gebeurd in het verleden.
Ik vermoed het haast wel. Ik heb het zelf nooit meegemaakt.
Welke jongeren hebben daar nou in feite gebruik van gemaakt? Waren we toch hoofdzakelijk protestant-christelijke jongeren?
Dat kun je echt wel zeggen. Over het algemeen waren het de hervormden en ook wel gereformeerden, terwijl die toch ook hun eigen avonden hadden en ook al een soort instuif hadden. Maar ik heb altijd de indruk gehad dat er daar meer een besloten iets geweest is.
Aanvankelijk was het voor jonge mannen. Hoe stond het eigenlijk met de meisjes? Konden die er op een gegeven ogenblik ook terecht? En als we dat eventjes in 1950 bekijken, waren er toen ook al meisjes lid?
Dat was al ver daarvoor. Nogmaals, die waren dan niet lid van de CJMV, zoals het toen al heette. Maar die waren lid van de meisjesclub en dat heette de Driehoekjes. En dat is de voorloper dus geweest van de meisjespadvinderij, de Wilhelminegroep.
Die hadden een sectiebestuur ook.
Dat stond helemaal apart. Ik meen dat eind jaren 50, dat er toen de volledige integratie is geweest. Dat dus jongens en meisjes lid konden worden en dat er ook meisjesgroepen daar gevormd werden die aan handwerken deden en aan handenarbeid.
het zaaltje waar de instuifavonden werden gehouden, was er een buffet aanwezig. Een biljart zal wel niet, maar in ieder geval wat tafeltjes en stoeltjes waar de jongeren dus allerlei verpozing konden zoeken.
Ja, er stonden twee piano's. Eén, daar mochten we niet aankomen, want die was van het Helders Mannenkoor. En de andere piano, dat was een echte Franse tingeltangel. Daar mochten wij dan op spelen.
Toch niet iedereen, neem ik aan? Want...
Alleen degene die natuurlijk op de een of andere manier wat op die witte en zwarte toets wist te produceren.
Een buffet was er dus
dat
ook?
Dat was er ook,
ja. Ja. Alleen het was allemaal nog non-alcoholische dranken.
Absoluut. Want in 68 heeft het bestuur van Turnlust de zorg ook voor het CNV overgenomen. En toen weet ik nog dat er een enorme discussie een paar jaar is geweest of er nou wel bier gedronken mocht worden.
Was er ook een dergelijke discussie in die begintijd wat betreft het roken?
Nee. Nee, want ik weet mezelf nog wel te herinneren op avonden. Nou, dan stond het er enorm blauw en in die zaal daarboven. En dan moest je ook niet naar zolder toe gaan, want daar kon je helemaal geen hand voor de ogen zien.
Zouden dergelijke instuifavonden zoals deze vanaf 1950 door de CMJV werden georganiseerd, anno 1990 nog mogelijk zijn? Als voormalig hoofdonderwijzer die in die functie met veel jeugd is omgegaan, zou je er ongetwijfeld toch wel een visie over hebben.
Ja, maar dat is een heel verhaal apart hoe de ontwikkeling is geweest van instuif tot die bepaalde jeugdsociëteit en de opvolgers daar zijn van geweest, de discoavonden. En die zijn door de commercie op een gegeven moment natuurlijk ook overgenomen. En dat soort werk, dat vind je eigenlijk niet meer. Ik zou het eigenlijk in de Postbrug bij het open jongerenwerk, daar gebeurt misschien nog wel zoiets, maar dat is weer een ontwikkeling verder. Maar als ik het bijvoorbeeld bij Turnlus neem in de Draaikolk, we hebben een 10 jaar geleden periodes gehad dat er iedere zaterdagavond wel een paar honderd jongelui daar op een discoavond waren met alle ook nadelige gevolgen en ellende van dien. Daar kunnen de buurthuizen in Den Helder en ook Turnus met zijn draaikolk kunnen daarvan getuigen. Dat we waren op een gegeven moment eigenlijk blij dat we een groot aantal van dat soort jongelui die alleen maar kwamen om herrie te schoppen. En het probleem wat er toen ook bij kwam, dat was drugsgebruik. Met dealers buiten de deur. We hebben toen in overleg met de politie allerlei maatregelen genomen. Maar dat is een zeer moeilijke en een vervelende tijd geweest. En dat is zomaar ineens is dat verdwenen. En op dit gebied bestaat er voor de verder rest eigenlijk heel en heel weinig. En ja, alles evalueert, ook dit.
De instuifavonden zijn in feite dus verdwenen. Ja. Dat geldt voor Den Helder, maar hoe is het landelijk beeld? En als we dus met name over het plattelandsgedeelte van Nederland eens bekijken, want daar blijft me nog wel eens wat hangen bij het verleden.
Oh ja, er zijn gerust op het platteland, maar ook in diverse andere steden, zijn er gerust nog wel van dit soort bepaalde sociëteiten bij buurthuizen en dergelijke, maar toch niet in die mate zoals dat een 7 tot 10 jaar geleden het geval was. Maar ze zijn er nog wel. Een reden dat ze ook misschien wel verdwenen zijn, dat is gewoon een financiële reden, omdat nog niet zo lang geleden de subsidies van CRM en WVC in deze naar de gemeente toe zijn gegaan en de gemeenten zijn gaan bezuinigen. En als we alleen het voorbeeld nemen van Turnlust, de subsidie voor een jeugdwerker is afgeschaft en toen zijn wij ook met dit werk helemaal gestopt, want met deze jongelui heb je een beroepskracht nodig en dat is niet te doen met vrijwilligers.
Meneer Putters, we hebben in vogelvlucht de zaak belicht. Ik ben ervan overtuigd dat u nog heel veel uren door kan gaan, zeker als het over de CMJV gaat. En misschien bewaren we dat in ieder geval nog eens voor de toekomst, voor een klankbeeld. Ik wil in ieder geval wat dit onderwerp betreft van harte bedanken voor uw tekst en uitleg.
Graag gedaan.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the one I used to be. There's a shadow hanging over. Yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know, he wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he had to go, I don't know, he wouldn't say. I said something.
Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Hij heeft het ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken, totdat hij van verveling omviel van de slaap. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug.